Oké, we gaan weer verder. Gaan we mee naar Romeinen 11. Ik eindigde net met wat zo cruciaal is, dat het grootste gedeelte, ook van de mensen die dus in de bedelingen geloven, nogmaals, dat Israël dus bij het kruis gevallen is. En dat daarom, met Pinksteren, is God, is daar de kerk begonnen en wordt het aan de heiden gegeven. Maar Romeinen 11, kijk, Paulus zegt ook, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft je verstand in alle dingen. Paulus is degene, daar moet je altijd naartoe gaan in deze bedeling, de genade. Met eten, met drinken, met dagen, noem het allemaal maar op. Alles wat je leest in de hele Bijbel, ook in Handelingen bijvoorbeeld, waar Paulus ook spreekt, geeft hij ook verordeningen, wat je niet mag eten bijvoorbeeld. Nou, ik hou me daar niet aan. Waarom niet? Omdat in Paulus' brieven, daar moet je de bevestiging vinden wat hij toen ook geleerd heeft. Dat had toen een bepaalde reden. Dus de hoogste autoriteit is God natuurlijk, Christus, maar de apostel Paulus in zijn brieven. Want Handelingen is geen leerboek voor ons. Er staan dingen zeker in voor ons waar je van kan leren, maar het moet, als het over de gehoorzaamheid des geloofs gaat, moet het in zijn brieven bevestigd worden. Nou, als je naar het eten kijkt, dan weten we, van het stikken aan het bloed, ja, ik eet het niet, maar goed, er zijn mensen die het wel eten. In de Filipijnen schijnen ze bloedzoek te hebben. Nou, ik moet er niet aan denken, maar misschien is het heel lekker. Maar dat mocht toen absoluut niet. Ja? Zoals Paulus zegt in zijn brief, je mag alles eten. Als het maar het woord Gods en in dankbaarheid aanvaard wordt, mag je alles eten. Zie je? Dus dat is voor mij dan uiteindelijk de autoriteit waardoor ik dingen doe of niet doe. Nou, dat is ook met dit, met die val van Israël, Romeinen 11, vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Dus je hebt het over struikeling en vallen. Dat zij verder, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Dit zegt Paulus in een brief aan de Romeinen ten tijde dat hij aan het reizen was. In Handelingen. Dus dat was nog met die overgang. Het lichaam van Christus is al begonnen. En hij spreekt dan dus dat Israël is gevallen. Want hij zegt door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Terwijl de Heer Jezus in de evangelie zei, de zaligheid is uit de Joden. Zie je duidelijk een contrast. En we gaan nu ook een aantal contrasten zien. Van de contrasten leer je ook heel veel. Ja? Oh, het was toen zo en dan vergelijk ik het met nu. Kan je bijvoorbeeld met de vergeving van zonde ook aan mensen doen. Hè? Die Matthäus willen bidden. Het gebed dat onze vader ons geleerd heeft, hoor je dan altijd. En iedereen die braaf bidt dat dan na, zonder eigenlijk goed na te denken. Want over de vergeving van zonde, zoals dat geleerd wordt, of zoals Paulus het leert, dan heb je een enorm contrast. Dus dat kan je dan mooi laten zien. En met dit ook, we hebben het over de struikeling. Israël is gestruikeld. Hebben zij gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden vallen? Dan zegt hij, dat zijn verder. Maar het is wel zo, door hun val, dus ze zijn gevallen, is de redding naar de heidenen gegaan. Om hen, die Joden, Israël, tot jaloersheid te verwekken. Dus ze zijn gevallen. En ze zijn gestruikeld. Maar je weet, vallen komt naar struikelen. Het is niet vallen en dan struikelen. We zeggen wel eens, een ezel stoot zich toch niet twee keer aan dezelfde steen, toch? Dus één keer en je wil dan niet nog een keer. Nou. En dan indien hun val, de rijkdom is der wereld en de vermindering de rijkdom der heidenen, dus van Israël, de vermindering en de val, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u heidenen, zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Zie jij, dat is onze apostel. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enig uit hen behouden mocht. Dan moet je weer denken aan de tijd wanneer hij dat schreef. Paulus' brieven moeten ook recht snijden. Dat was in de tijd dat hij nog in die overgang, in de vermindering van Israël zat. Die nog eerst naar de Jood ging. Om hun jaloers te maken en hun op de hoogte te stellen dat er is iets nieuws begonnen. Sinds zijn bekering. Een ander programma van God. En dan, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming zijn anders dan uit het leven uit de doden? Nou, nogmaals. Als je vers 15 leest, hun verwerping, dat is de verzoening van de wereld. Wanneer is nou hun verwerping? Dus als ik denk aan hoe men denkt als je niet recht snijdt. En een Schofield, niet van die film trouwens. Maar Schofield, een bijbelleraar, totaal iemand anders. Ja? Maar die legt dus de bedeling onder andere. En vele bijbelleraren die in de bedeling geloven, leggen dat dus bij Pinksteren. Want Israël is gevallen. Dus, indien hun verwerping zoening is der wereld, dan is die verwerping in hun denken, is dan natuurlijk bij het kruis. Daar zijn ze gevallen en daar is het fout gegaan met Israël. Dat is het, daar is het hele punt. Als je het zo uitlegt, dan kom je natuurlijk in de problemen, ja. Dan gaat het absoluut fout. Maar wacht even. Verzoening. De verwerping. Verzoening. Kijk, er staat hier. Indien een verwerping. De verzoening is der wereld. Verzoening komt altijd na vijandschap. Altijd na verwerping. Je weet het. Als je oneenigheid met iemand. Je hebt eerst oneenigheid. En nou, vlieg op jij. En dan krijg je verwerping. En zoek het maar uit. Ik wil niks met je te maken hebben. Ik laat je helemaal gaan. Ik val me niet lastig. Tot het moment dat je natuurlijk omdraait. En met die persoon wil gaan verzoenen. Dus er komt altijd eerst verwerping, vijandschap en daarna krijg je de verzoening. Dus Paulus zegt hier, hun verwerping is de verzoening van de wereld. Dat is na vijandschap. Nou, dus, is Israël dan verworpen bij de kruisiging? Dan betekent ook dat gelijk, dus Israël ook in vijandschap met God is, toch? Ja, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Zijn we Christus gekruisigd en... God heeft hun verworpen en toen is het evangelie naar de heiden gegaan. Dus Israël is op dat moment net in dezelfde situatie gekomen als de heiden in vijandschap met God. Nou, is dat zo? Handelingen 3 vers 26. Als we zien de toespraak in handelingen 2 richt Petrus zich al tot Israël. Maar als je kijkt ook in handelingen 3 vers 26. Wat zien we daar staan? God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden, opdat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. En Paulus Peter zegt ook in vers 19, betert u dan en bekeert u. Dus Christus, en hij zegt ook in vers 25, gij lieden Israël zijt kinderen der profeten en des verbonds. Ze zijn er nog steeds, in fysieke lijn, maar ook... Er is nog steeds contact met God, om het zo maar te zeggen. Israël, God heeft zich nog niet van hun afgekeerd. Je ziet het met handelingen, wordt de Heilige Geest, hij praat tegen de Joden. En Peter ziet nog steeds dat hij tot hun richt. En hij zegt zelfs, ja, Christus heeft, God heeft zelfs zijn kind eerst tot jullie gezonden, dat hij jullie zou zegenen. Dus dat je gered wordt. Dus hij praat nog steeds in het verlengde van handelingen 2, dat hij de redding aanbiedt aan wie? Aan het volk Israël. Dus er is helemaal geen vijandschap. Het is nog niet het geval, absoluut niet. Israël wordt pas in ongehoorzaamheid, in vijandschap besloten. Dus in vijandschap, dat ze in vijandschap met God zijn. Dan weten we, als ze met de steniging van Stefanus zeggen. Eigenlijk zeggen ze dan, wij willen niet dat de Jezus koning over ons is. Dat zegt Israël eigenlijk daar. En dan begaan ze zonde tegen de Heilige Geest. De lastering tegen de Heilige Geest. En niet eerder. Dus als we spreken over de val, dan hebben we het eerst over de struikeling. En dan krijg je de val. Nou, jij bent ook een tijdje geleden gevallen. Nou, je struikelde, dat zeg je ook altijd. Ik ben gestruikeld over de trekhaak van de auto. Liefst daarna. En toen, boem, vol. Nou, bij Israël is dat dus niet op dat ene moment van de kruising geweest. Dat was de struikeling. En daarna pas de val. Dus ja, gaan we. Dus als je ook kijkt in handelingen. Terug, handelingen 1. Het kan ook niet iets nieuws zijn. Het kan ook nog niet zijn dat Israël daar gevallen is. Omdat, als wij lezen in handelingen 1 vers 6. Wat zeggen ze daar tegen de Heer Jezus voordat hij naar de hemel opvaart? Zij dan die samengekomen waren, vragen hem zeggende: Heere, zult gij in deze tijd... Oh, ik denk dat het geluid naast staat, maar toch wel. Zult gij in deze tijd... waar zal ik nou? Oh ja, aan Israël het koninkrijk weder oprichten. En als je kijkt in 2 vers 3. Ik vraag me af of dat klopt. Nee, dat klopt niet. Laat maar zitten. Zult gij in deze tijd het koninkrijk weder oprichten? Dus wat is de vraag? Wat zit daarachter? De verwachting van het koninkrijk. Kijk, in de evangelie, wat is toen gebeurd met het koninkrijk? Is dat toen gevestigd? Nee. Het is... aangekondigd. Er werd elke keer gezegd, ook door de Heer Jezus, bekeert u en Johannes dopen, laat u dopen, want het koninkrijk Gods is wat? Nabij gekomen. Nabij. Maar Petrus zegt in handelingen 2, Ik zei dit drie, dan had ik die staan, maar hij zegt op een gegeven moment in vers 16, dit is het. Dus hier wordt het koninkrijk aan Israël nu aangeboden. Dat is het grote verschil. In de evangelie werd gezegd, het is nabij. Met Pinkster zegt hij, het is zover. Maar ja, de Messias, de koning, de koningen, is gekruisigd. En die moet je natuurlijk daarvan bekeren, zodat je die aanneemt. En dan kan het koninkrijk, kunnen we zo het koninkrijk ingaan. Het koninkrijk, wat altijd beloofd is vanuit het Oude Testament, is nu zover. Dat is nu pas echt aangeboden met Pinksteren. Aan wie? Aan het volk Israël. Dat wil zeggen, als Petrus dat dus nu gaat aanbieden, terwijl het in het evangelie is gezegd, het is vlakbij. Dat betekent dat het met Pinksteren nog steeds om Israël gaat en hun koninkrijk en hun evangelie. En niet in verband met het lichaam van Christus en een koninkrijk Gods dat in de hemel is. Dat is nog steeds een verlengde van profetie. We delen de Bijbel natuurlijk, hoe heb je het hier? Hè? Ik heb het hier een witte bladzij, Oude Testament, tot met Malachi en dan het Nieuwe Testament. Maar we weten, in de evangelie is nog steeds Oude Testament. Nog steeds een verlenging van het Oude Testament. Het gaat nog steeds over de beloofde koninkrijk aan het volk Israël. En dat is toen al die tijd beloofd in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Maar ja, je weet wat ik bedoel, in de evangelie is gezegd, het is nabij. En nu met Handelingen 2, het is zover. Bekeer je en laat je dopen. En dan komt Christus en gaat ons het koninkrijk binnenleiden. Nog steeds duidelijk dat het is aan Israël beloofd. En het is niet gevestigd. En waarom ook niet? Waarom kon het trouwens ook nog helemaal niet? Waarom kon het niet in de evangelie al gevestigd worden eigenlijk? Want ze wilden hem ook tot koning maken, toch? De Heer Jezus zei, ging naar Jeruzalem en ze gingen allemaal, daar komt de koning der Joden. En hij reed op een ezel en ze... En je ziet ook ergens, ze wilden hem tot koning maken. Maar Jezus zegt, nee, wacht even. Dat kon nog helemaal nog niet, hè? Waarom kon dat niet? Precies, ja. Kijk, even met Petrus. 1 Petrus 1 vers 11. Ja. Dat is het punt. 1 Petrus 1 vers 11. En daaraan gekoppeld, dan tegelijkertijd, het koninkrijk. Dat is de volgorde. Dus daarom weten we dat Pinkster ook in dat verlengde daarvan zit. 1 Petrus 1 vers 11. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was, dan heeft hij het over de profeet in het Oude Testament, beduidde en tevoren getuigde, kijk, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dus Petrus, die heeft het nu snapt hij het, nu heeft hij het in de gaten. Eerst het lijden en dan de heerlijkheid, dan pas het koninkrijk. En de Heer Jezus Christus heeft er zelf ook van getuigd. Ga mee naar Lucas. Kijk maar, in die volgorde, Lucas 17, 25. Alleen ja, toen hebben ze dat natuurlijk niet gesnapt. Lucas 17, vers 25. En hier zie je ook dat de geest gaat hun, ook Peter, indachtig brengen wat hij toen gezegd heeft. Dat hebben we net in het eerste gedeelte gelezen. En in zijn brief zie je dat nu ook. Terwijl hij toen nog niet in de gaten had, tijdens de evangelie. Lucas 17, 25. Maar eerst, dan spreekt Christus over zichzelf, moet hij... veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. Zie je, hij zegt het hier al. Ik moet eerst lijden en verworpen worden. God heeft Israël niet verworpen. Israël heeft Christus verworpen met de kruisiging. Maar God heeft hem toen nog niet verworpen. Dat was de struikeling. En daarom biedt hij ook met Pinksteren de bekering aan het volk aan. Want dan ontkomen ze aan die toren. Die normaal gesproken bij de kruisiging van zijn zoon natuurlijk gekomen was. Zeer zeker. God laat zijn zoon natuurlijk niet zomaar ombrengen. Hè? Er komt een wraak. Maar vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat heeft hij verhoord. En daarom zie je, Pinksteren is ook in het verlengen daarvan. Het lijden in de evangelie en dan de bekering. En dan krijg je het koninkrijk. Daarom, Pinksteren kan daarom ook nooit voor ons zijn. Want wij leven in een andere bedeling. Daar praten we niet over, dat koninkrijk. En kijk, een paar bladzijden verderop zie je het ook staan. 24 vers 26. Dat is met die Emmausgangers. En dan zegt hij tegen hun, want ze zijn in verwarring, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Eerst lijden. Zij dachten, hij ligt in het graf, hij is dood. Het is afgelopen. We dachten dat het de Messias was. Maar jammer, wat waren we blij. En dan zegt hij, jullie onverstandige tragen, wat had hij vers 25? Luister wat de profeten gesproken hebben. En Petrus, zie je, die bevestigt dat ook in zijn brief. En Christus zegt dat ook tegen hun. Moest hij niet eerst lijden? En dan de heerlijkheid ingaan. En dan zie je vers 27 gaat hij over de most profeet en alles wat over hem geschreven was. En dat soort dingen. Houd de volgorde in de gaten. Het moest zo gebeuren. Jullie waren verdrietig, maar kijk, ik ben opgestaan. En nu gaat het allemaal goed komen. Het koninkrijk dat gaat komen, wat aan jullie al die tijd beloofd is. Dus dat is de volgorde. Dus in Handelingen 2 met Pinksteren. Het feest van de geest. Het liggen van Christus is begonnen. Dat kan dus helemaal nooit zo zijn. Mensen zitten helaas op een verkeerd spoor. Er is geen nieuwe bedeling gekomen. Want wat de kruisiging, als dat de val zou zijn, is dat het lastering van de Heilige Geest. Wat is trouwens de lastering van de Heilige Geest? Ja? Die kunnen wij in deze bedeling helemaal niet begaan. Hij zegt niet in deze eeuw, zegt de Heer Jezus, ook niet in de toekomende. Maar wat is dat dan? Is dat een moord? Of is dat overspel? Of is de zonde tegen de Heilige Geest, dat het? Nee. Dat is wat ik net al zei. Ze hebben Christus gekruisigd. En de Heer Jezus zei, hey, vergeef het hem. En Paulus Petrus zegt het ook. Jullie hebben het in onwetendheid gedaan. Want ze weten niet wat jullie doen. En dan biedt hij ze de bekering aan. Het gaat nog steeds allemaal over dat volk Israël. En die zonde tegen de Heilige Geest. Weet je wanneer die begaan is? Bij de kruisiging? Nee, want dat was de struikeling. Wat was de zonde tegen de Heilige Geest toen? Stefanus gestenigd werd. Zeiden jullie zondigen altijd tegen de Heilige Geest. Jullie lasteren de Heilige Geest. En Paulus heeft ook, was ook een godslasteraar, zei hij. Ja, onder die bedeling was hij dat. Ja. Maar God heeft toen een nieuw programma ingevoerd. De bedeling der genade. Met een evangelie. Dus die lasting van de Heilige Geest kunnen wij in deze bedeling helemaal nooit begaan. Absoluut niet. Maar die is ook nog niet begaan met de kruisiging. Ook nu met Pinkster werd het aangeboden aan het volk Israël. En dat is pas later gekomen. Dus ja, en dan zie je ook dat. Ja, hij biedt het nog steeds aan het volk Israël aan. Nou ja, dan krijg je het punt van de gemeente. Net die tekst heb ik ook gelezen in het eerste gedeelte. Die gemeente, dat weet het onderscheid. Het lichaam van Christus, kleine kudde. In de Handelingen 2 spreken we heel duidelijk over de kleine kudde. Maar het is ook een gemeente die ook niet pas ontstaan is toen. Want als we lezen in Handelingen 2 vers 47, volgens mij zitten we er allemaal niet. Nee? Oké. Okay. Handelingen 2 vers 47, dat hebben we in het eerste gedeelte gelezen. De Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Dat wil zeggen, hij voegde elke keer aan toe. Eigenlijk de gemeente is al begonnen, de kleine kudde. Wanneer is de kleine kudde begonnen? Met Pinksteren? Nee. Hier, jij zegt, in de evangelie spreekt hij al tegen hun, jullie zijn de kleine kudde. Het is dus haar vaders welbehagen gegeven, jullie het koninkrijk te geven. En af te nemen van de leiders van het volk Israël. Dat waren de gelovigen, ze zijn al weggerend toen die gekruisigd werd. Er was maar één ongelovig, dat was Judas. De rest van de apostelen waren allemaal gelovigen. Hoe weet ik dat? Omdat ze zijn allemaal met Pinksteren, hebben ze de taak van apostel vervuld. En er is het nieuw bijgekomen in de plaats van Judas. Maar dat was niet Paulus. Hè? Dat was Matthias. Dus daarom weet je, dat waren gelovigen. Want ze hebben ook geduldig gewacht. 50 dagen. Nee, hoe zeg ik het? 40 dagen gingen met hen om. En toen hebben ze 10 dagen gewacht. En toen kwam de uitstorting van de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest. Dat is de situatie. Dus hij deed dagelijks toe. Dus als je denkt, hé, er is iets nieuws begonnen. Het feest van de geest, daar is de kerk begonnen. Wacht even. Hij deed dagelijks toe aan die gemeente. Want als je kijkt in 1 vers 15, als ik me niet vergis. Vers 13, daar zie je. Nee, vers 15, ja. 120 personen zaten er al. Te wachten, 10 dagen lang. Allemaal gelovigen. Allemaal lid van de kleine kudde. Dus die gemeente bestond al, die hier staan, bestond al voor Pinksteren. En niet pas daarna. Dus het is ook niet een begin van iets. Want dat wordt natuurlijk gezegd, het is een begin van iets. Het is geen begin van iets. Het nieuwe begin is, als je echt over een nieuw begin hebt, is het over Handelingen 9. Bij de apostel Paulus. En dan zie je ook in vers 17 dat Petrus spreekt, het zal zijn in de laatste dagen. De laatste dagen. Van wie? Hij citeert hier uit de profeet Joël. Aan wie is het Oude Testament geschreven? Aan Israël. En dan zie je de belofte. Het zal zijn in de laatste dagen. Dus je spreekt hier over, niet over het begin. Je spreekt over het einde van iets. Hoezo het einde? Nou, duizenden jaren daarvoor is al lang aan Israël dit koninkrijk beloofd. Denk aan Abraham. Een land. Een volk. En met David een koninkrijk met een koning. Dat is allemaal aan hun beloofd. En dat is inderdaad de laatste dagen van wat? Van het profetisch programma. Dus ook weer niet iets nieuws begonnen. Geen nieuwe bedeling. Nee, er is iets. Dat komt hier iets tot een climax, zou je kunnen zeggen. Wat duizenden jaren, waar Israël al op zit te wachten. Dus ja, het zijn niet de laatste dagen van het lichaam van Christus. Daar spreekt Paulus toch ook over. Hè? Maar hij heeft het gewoon over de bedenkende genade. Maar hier in verband met profetisch programma, het koninkrijk wat aan Israël beloofd is. Dus het zijn ook niet de laatste dagen van, denk erom, hè, van het volk Israël. Ook niet. Nou, het is nu heel erg in het nieuws geweest, de vestiging van de staat Israël. Daar word je ook niet goed van, hoe eenzijdig alles belicht wordt. Maar goed, dat is een ander verhaal, de politiek. Maar dat is natuurlijk nog niet het volk Israël, dat is alle eeuwen geprobeerd natuurlijk ook te vernietigen. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar we weten in de toekomst, gaat het die geweldige toekomst, gaat het in. Die laatste dagen van het profetisch programma. Kijk, Israël is niet afgeschreven, het is afgelopen met dat volk. Want we weten, het is stilgezet. En straks, als wij weg zijn, gaat het weer verder lopen. Die laatste dagen. Maar wij leven niet in die laatste dagen. Maar het is ook, dus hieruit kan je heel duidelijk zien dat het geen begin van iets is. Dat is het absoluut niet. Het gaat over de laatste dagen, over de profetie, dat het koninkrijk gevestigd gaat worden. En daar spreekt Petrus heel duidelijk over. Dus ja, als je naar het volgende punt gaat, dan zien we in hoofdstuk 2 vers 1 dat de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Vervuld werd, heeft vervulling, heeft net dat het gerealiseerd wordt. Het Pinksterfeest, en ja, ik heb het al heel vaak gezegd, maar dat moet ik natuurlijk ook gaan doen, maar de feesten een keer te gaan behandelen, dus die belofte staat, het is nog even uitgesteld, maar het is niet afgesteld, maar we gaan het zeker doen, zie het hele verlossingsplan, en het Pinksterfeest is dus een, wat is Pinksteren? Het feest van de geest. Nee, Pinksteren is Pinksteren. Dat is een Joods feest. Dat is het. En op die dag werd dus de Heilige Geest uitgestort. En dan zien we, het werd ook vervuld. Het was helemaal zo. En God heeft natuurlijk niet voor niks uitgekozen dat op die dag de Heilige Geest werd uitgestort. Dat heeft allemaal met zijn verlossingsplan voor het volk Israël te maken. Dan zie je de kalender van Israël, vanaf het begin met Pascha tot met, wat is het laatste feest? Feest de Loofhutten. Loofhutten, ja. Want daarvoor hebben we de bezuinen. Dan heb je de grote verzoendag. Volgens mij is dat het woord. Het laatste feest van Loofhutten. Dat betekent het beeld dat ze in het koninkrijk zijn. Dat is allemaal. Daar zegt Paulus ook. Het zijn schaduwen van de toekomende dingen. Er zijn nog steeds dingen die vervuld moeten gaan worden. Nou, hier zie je al een vervulling van dat feest. Pinksterfeest voor het volk Israël. En dat is een Joods feest. Weet je? Er zijn 7 feesten. Ik heb het al gezegd in het eerste gedeelte. En het gek is dat over het algemeen beschouwt men die andere feesten wel dan voor Israël. Nou, we weten, het populairste feest is Kerstmis, maar dat is geen Bijbelsfeest. Dan krijg je de Pasen, dat wordt ook steeds weer groter. En dan krijg je Pinksteren en dat wordt al van, ja, hoe moeten we daar nou eigenlijk mee? De evangelische weten er wel raad mee. Je hebt nu opwekking, dus dat is een grote, op die camping in Binninghuizen. Dat is natuurlijk een groot feest en ik zeg het niet neerbuigend hoor. Want ik hoor het nou constant op de radio en dan zie je helemaal hoe ze er naartoe leven en zo. En op zich is, vind ik het ook wel weer mooi natuurlijk. Ik vind het alleen jammer dat het niet op de juiste bijbelgronden gevestigd is. Maar goed, in ieder geval 7 feesten waarvan de kerk eigenlijk nu zegt dat alleen dat Pinksterfeest is voor ons. Want feest de bezuinen, dat wordt niet gevierd door het christendom, toch? En het feest van het Loofhuttenfeest wordt ook niet gevierd. Nou, Pascha, dat is dan Pasen van gemaakt. Maar je hebt nog meer feesten. Feest der Eerstelingen, feest van de ongezuurde broden. Wordt allemaal niet gevierd door het christendom, hoor. Dit feest wordt wel gevierd. Dat is toch apart? Al die feesten zijn voor hun, maar dat feest, dat is voor ons. Ja. Nou, en dat is dus niet zo, want het is een Joods feest. En dat is de blauwdruk eigenlijk, al die feesten van de verlossing van het volk Israël, heel zijn plan met volk Israël. Dus ja, het Pinksterfeest, oké, ook Scofield en die andere grote bijbelleraren, hè, die dus in die richting denken dat hier het begonnen is, die zeggen dat eigenlijk, het Pinksterfeest, dat is voor de heidenen. En de rest, dat is allemaal voor hun. Moet je ook over nadenken. Dat is toch apart eigenlijk, ja? Maar kijk, als dat zo is, hè? Het lichaam van Christus, we weten, dat is Jood en Heiden in één lichaam, toch? Nou, zien wij hier in Handelingen 2, zien we heidenen? Antwoord is nee. Dus als Israël, zei je voor, dit feest zou dus ook, dat is voor ons dan, Pinksterfeest is voor ons. Als dat zo is, hè, dan is het dus voor de heidenen, toch? Nou, Peter spreekt hier tegen Joden. Waren er eigenlijk heidenen in Jeruzalem? Dat zat toch? Denken we de Romeinen? Ja, ze waren onder Romeinse overheersing, het hele land. Ja, inderdaad. Maar ik bedoel eventjes, zoals wij nu denken, heidenen het evangelie verkondigen, toch? Dus als het feest voor ons is, wij gaan het evangelie dan toch aan iedereen vertellen. Maar waarom gaat Petrus dan, als het dan voor de heidenen zou zijn, dit feest, richt hij zich alleen tot de Joden, terwijl buiten de tempel lopen allemaal Romeinen, leger, soldaten, lopen ook heidenen. Maar daar richt hij zich niet naar. Dat is ook duidelijk. Omdat het was ook niet. Israël was ook niet gevallen. Dus het evangelie ging ook niet naar de heidenen. Petrus beperkt zich heel duidelijk nog steeds tot het volk Israël. Ja, het is even een andere benadering vanuit hoe we nu naar Pinkster kijken. Maar dat is de realiteit waar we niet altijd over nadenken, maar zo is het dus wel. Dus ja, dus Peter richt zich niet op de heidenen. Wat ook een punt is, wat gebeurt op Pinkster onder andere? Ik heb het hele feest niet helemaal expliciet uitgelegd, maar wat gebeurde er? We hebben het wel gelezen in het eerste gedeelte, in Leviticus. Twee broden, hè, moesten ze aanbieden. Werd aanbieden, offeren. Ik maak offertes, dat zijn aanbiedingen. Offeren is aanbieden. Dus je bracht twee broden. Wat is de uitleg? Wat is de uitleg met... Ja, Jood en Heiden. Ja? Het is nu voor de Joden en voor de Heiden en de Heiden zijn erbij gekomen. Maar denk aan twee broden. Waar denken we dan aan? Dan gaan we natuurlijk... Kijk, dan zie je ook weer, je moet recht snijden. Ik lees dus ook het Oude Testament. Als je het Oude Testament niet leest, dan weet je dit niet. Want Paulus zegt, dat alles wat tevoren geschreven is, tot jullie lering geschreven. Dus ik kan er wel uit leren. Dit is zo'n moment. Dit is zo'n momentje. Ja? En dan denken we natuurlijk aan Ezechiël. Laten we daar eens heen gaan. Ezechiël 37, ja. Vers 15. Ja. Wij de geschieden des Heren woord tot mij, tot Ezechiël, zeggende, gij nu mensenkind, neem u een hout en schrijf erop voor Juda en voor de kinderen Israëls. Nou, dit is Ezechiël in gevangenschap in Babel. En je weet, Juda en Benjamin, die zijn weggevoerd naar Babel. Maar je hebt ook die andere 10 stammen, die worden vaak Israël genoemd, ook Efraïm wordt het ook vaak genoemd, stelde. Maar die zijn dus naar Assyrië weggevoerd. Dus ze hebben een tijd lang naast elkaar bestaan, maar nu zijn ze weggevoerd. Israël is leeg, zeg maar. Niet helemaal, maar goed. En dan zegt hij, dit is een profetie over de toekomst. Voor het hele volk Israël. Kijk, voor Juda en voor de kinderen Israëls. Dan zie je dus die 10 en 2 stammen. Zijn metgezellen en neem een ander hout en schrijf erop, kijk, voor Jozef het hout van Efraïm en van het ganshuis Israël en zijn metgezellen. Oh, ik zie het, zijn niet helemaal goed. Juda en voor de kinderen Israëls. Dus dat is Juda, dat betekent Juda en Benjamin, de 2 stammen, zijn metgezellen. En het andere hout is Jozef. En dan zie je, een van de kinderen van Jozef was ook Efraïm. Het hout van Efraïm en van het ganse huis Israël zijn metgezellen. Dat zijn de 10 stammen. 2 houten. 2 apart. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een enig hout. En zij zullen tot één worden in uw hand. Kijk, dat zie je. De toekomst wordt het weer de verenigde stammen van het volk Israël. Het wordt weer één heer, één volk, 12 stammen met 1 koning, koning David, en 1 herder. Dat is de Heer Jezus, ja. En die is de koning der koningen. Zo zal het in de toekomst zijn. Dat zien we nu ook nog steeds niet. Maar hij profiteert hier. De bedeelde genade is tussen gekomen. Wij gaan het worden waar het recht snijden. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggen, dan zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn. Zo spreek tot hen. Al zo zegt de Heer, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand is geweest, en van de stammen Israël, zijn metgezellen, nemen. Dus dat zijn die 10 stammen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. Dat zijn die twee stammen. En zal ze maken tot een enig hout en ze zullen één worden in mijn hand. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor ieder ogen. Dus hij liet het aan al die Joden daar zien. Want hij was een profeet. Hij verkondigde het oordeel en roep Israël ook op om te bekeren terwijl ze daar in gevangenschap zaten. En hij profeteerde ook. Nou, spreek dan tot hen, dat moet hij dan tegen hun zeggen. Zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal de kinderen Israëls halen. Kijk, dat is de belofte. Uit het midden der heidenen waarin zij getogen zijn. En zal hen vergaderen van rondom en brengen in wiens land? In hun land, Israël. Kunnen ze in het Midden-Oosten allemaal wel willen naar het hek stormen. Maar let op, in de toekomst is het alleen maar van Israël. Van niemand anders. En ik zal hen maken tot een enig volk. Zie, dan wordt het weer één volk. Niet meer gescheiden. Op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen een enig koning tot koning hebben. Dat is Christus. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn. Kijk, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, daar zie je nou. Daar zie je nou wat dus in die twee broden geofferd werd, gesymboliseerd werd. En het wordt nu vervuld met Pinksteren. Want als ze het aannemen, dan gaat het Israël het koninkrijk in. En is het weer één volk. En zijn ze ook niet verstrooid. En dat is de uitleg. Dus je ziet hier, dat wordt dus in Handelingen 2 vervuld. We gaan terug naar Handelingen 2. Trouwens, wat zegt Paulus over brood? Dus met Pinksteren, twee broden. Is de uitleg, de verkeerde uitleg, Jood en Heiden. Want dat is nu voor ons. Maar wat zegt Paulus over ons? Wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn wat? Twee broden? Eén brood. Zie je het verschil? En wat is dat ene brood? Jood en Heiden in één lichaam. Dat is het contrast weer, hè? Zie je het contrast? Denk ik, hé, wacht, er klopt iets niet hier, ook. Met Pinksteren. Dat is niet voor ons. Het is niet Jood en Heiden vertegenwoordigd in die twee broden. Dat gaat om de tien en om de twee stammen. En die zullen één land worden. Één volk weer. En dat wordt dan weer in de volgende feesten wordt dat dan weer vervuld. Maar nogmaals, dat gaan we een keer behandelen. Handelingen 2 vers 38. De waterdoop. Nou. Die is vereist. En Peter zeide tot hen, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Nou, dit is gewoon een eis. Als jij zegt tegen een baptist. En die kan wel zeggen, nou moet ik dus gedoopt worden, anders ben ik niet gered. Dan zal hij misschien zeggen, nou ja, weet je wel. Zullen we misschien rechtstreeks ja zeggen. Maar ja. Het is toch wel heel belangrijk, als ga je jezelf niet noemen naar de doop. Ik ben een baptist, dat betekent ik ben iemand die gelooft in de doop met water. Wij zijn baptisten, wij zijn dopers, zeg je eigenlijk. Maar dat bedoelen ze niet mee, de doop door de Heilige Geest. Dat bedoelen ze de doop met water mee. Dus het is wel heel belangrijk. Dus ja, het is vereist. Jij moet gedoopt worden, anders krijg je geen vergeving van zonde. En Marcus 16 zegt heel duidelijk, die gelooft en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En wie niet gelooft, die gaat verloren. Dus met andere woorden, als je niet gelooft, laat je ook niet dopen, toch? Dus als jij dan je niet laat dopen, is een teken van ongeloof. Ben je niet gered. Bij ons is het andersom. Is het een teken van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid? Bij ons is het teken van ongehoorzaamheid of onwetendheid, dat je het toch laat doen. Ik heb ook op het punt gestaan om het te doen. Hoewel ik wel reserves had. Maar ik denk, als dat het is, dan doe ik het ook, omdat de Heer het zegt. Maar gelukkig, het is niet gebeurd. Ik wist op een gegeven moment, ik ben gedoopt door de Heilige Geest. Maar je ziet hier, het is absoluut niet een eis om gedoopt te worden met water, hè, met Pinksteren. Absoluut een eis. Dus als dat voor ons is, moet iedereen zich nu laten dopen, plus ook nog eens een keer alles verkopen. Ik volg Jezus, dus ja, ze verkochten alles. Dat deed ze niet zomaar, dat is omdat de Heer Jezus Christus dat zei in de evangelie. Dus men kan wel zeggen, ja, nee, maar dat bedoelt hij niet letterlijk zo. Dat bedoelt hij mee dat je niet te vast aan je spulletjes moet zitten. Dat heb ik toen geleerd uit boeken. Ik las alles in boeken en die zeiden dat tegen mij. En ik denk, oh ja, dat klopt wel, ja. Nee, dat bedoelde hij heel letterlijk. Want je ziet het hier gebeuren. Dus als jij zegt, ik volg de Heer Jezus. En iemand zegt, en jij zegt tegen hem, nou, weet je het al zeker? Ja, ja, ja. Dan, nou, waarom verkoop je je spullen dan niet? Dan krijg je zo'n antwoord. Gegarandeerd. Omdat het werkt nu niet. Het werkt nu niet. Maar het is absoluut een vereiste om met water gedoopt te worden. Wat is het contrast met ons? Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 17, ik ben niet gezonden om te dopen. En Johannes de Doper zegt, ik ben gekomen om te, hij die mij gezonden heeft, om te dopen met water. Zie je weer het contrast? Nou, hoe ga je dat nou overbruggen? Met menselijke wijsheid. Je moet het kloppend maken. Dus wat krijg je dan? Om je leer te staven. Dan gaan we bijvoorbeeld, of zeg, ja, staat er. Maar eigenlijk, in 2038 heb ik ook gelezen, staat het woordje ijs in het Grieks. En dat betekent, nou dan krijg je een uitleg, ik ben het zelfs al vergeten. Maar waarin je gezegd wordt, nou ja, een andere uitleg. Dus dat het niet zo is van, ja, als je het niet laat lopen, dan ben je niet gered hoor. Er komen altijd andere uitleggingen voor. En zeker als men gaat veranderen in de Bijbel. Dan is dat omdat je hebt een bepaalde overtuiging. Ja, en die moet kloppen. En dan ga je het veranderen en dan in de grondtekst. Nou, wie kan dat checken? Ik bedoel, ik ken het alfabet in het Grieks. Kan ik echt niet op. Ik weet alfa, dat is de eerste. En de omega is toch de laatste letter. Want al, die weet ik, maar ga mij niet vertellen het hele alfabet in het Grieks. Hoe kan ik nou dus in het Grieks iemand iets gaan leren? Ik heb wel een commentaar met allemaal Grieks en dan met Nederlands eronder. En met nummertjes erbij kan je het allemaal gaan checken en zo. Maar het is verder van mij dat ik daar hier aan begin. Want dan gaat het om, ja, dan moet je maar mij geloven dat dat klopt wat ik zeg. Dit kan iedereen geloven. En zo staat, ik ben niet gezond om te dopen. Hier is het absoluut een noodzaak. Je moet gedoopt worden in de naam van Jezus Christus en dan ontvang je degene van zonde. Maar dat is niet ons evangelie. Zo wordt niemand gered. Dus iedereen in het lichaam van Christus is inderdaad gered. Dat is iets gered. En ook al weet je het niet, maar niet op basis van wat Petrus zegt. Iedereen die gered is, is gered door het evangelie van de apostel Paulus. Want dat evangelie zegt, geloof dat Christus hier voor je zonde is opgestaan. En als je dan daarna laat dopen, na 1 jaar, 2 jaar of 10 jaar, dat mag je allemaal doen, maar het voegt niks toe. Het hoeft niet, want je was al gered en je bent gered en je blijft gered. Maar de mensen zijn onwetendheid, dus ik dacht ook, nou ja, in gehoorzaamheid is geloof, dat is het punt, laat ik het doen. Maar nee, het is absoluut voor ons een vereiste, nou ik zeg het niet goed, geen vereiste om te doen. Nee, integendeel, wij moeten het helemaal niet doen. Waarom zou je het doen als je al gedoopt bent? Door de Heilige Geest. Want Christus is de doper hier met de Heilige Geest, toch? Dat werd al gezegd. Deze is het, zegt Johannes de Doper, is het die met de Heilige Geest doopt. Dat is voor de bedenking der genade. Dus Christus is daar de doper. Hij doopte met de Heilige Geest. Maar wie is de doper in de bedenking der genade? De Heilige Geest. Precies. Dus de Heilige Geest doopt ons in het lichaam van Christus. En tegelijkertijd zie jij hier ook, wij worden dus in het lichaam van Christus gedoopt. Maar tegelijkertijd weet je ook, als ik geloof, er gebeuren een aantal dingen. Big love, hè, die formule. Dus we worden besneden, geestelijk. De inwonende Heilige Geest. Wordt levend gemaakt in Christus. Worden overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dat zijn allemaal geestelijke handelingen. En dan verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. En dan hoe? Door het evangelie van Gods genade. Ja, als het dat, die dingen. Ja, het zijn allemaal geestelijke transacties die in een split second gebeuren. He, toen Barry voor mijn ogen tot geloof kwam, hij zei ja, op dat moment, je zag niks gebeuren, want hier zie je, als je gelooft, wat gebeurt er dan? Tongen spreken, er werden mensen genezen. Het waren allemaal uitwendige manifestaties die hier zou gebeuren. Maar als ik daarnaar kijk, dan zeg ik, Barry, jij bent niet gered. Ik heb niet gehoord dat er ging tongen. Ik heb niks gezien. Ik weet niet, ik twijfel. Ik ga een beetje twijfelen. Ja? Ook niet gedoopt met water. Ik ben nog gedoopt met water als een kind. En de meesten zijn gedoopt met water, denk ik. Ja, niet? Ja, ja. Jij ook? Ja. Ja. Volwassen? En jij? Ook, zie je, dus iedereen is gedoopt met water, behalve één. Dat ben jij dus. Volgens Handelingen 2, ja, dan zit je niet goed, hè. Ja. Dus wees maar dankbaar dat we het woord en waarheid recht weten te snijden, ja. Dat is het, dat is gewoon de oplossing. Dus je ziet hier, dus ja, dus je weet je wat je hier ook ziet, je ontvangt de Heilige Geest dus, wanneer? Na de waterdoop. Wij ontvangen de Heilige Geest onmiddellijk op het moment dat je gelooft. Dat zegt Paulus Efeze 1 vers 13, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. Dus je gelooft en dan ontvang je de Heilige Geest en hij verzegelt je gelijk. Zie je het? Dus dat was voor mij toen de tijd de reden dat ik dacht, ik heb de Heilige Geest ontvangen, hoe kan het nou? Dus dan ga ik, laat me dopen, maar dit is het omgekeerde volgorde eigenlijk. Dus, maar ik, ja, nu ik recht snijd, heb ik het antwoord. Omdat ik weet, Pinkster is ook niet voor mij. Dus ja, wat zie je in Handelingen 2? Je ziet hier ook twee dopen trouwens. Hij zal u met de Heilige Geest dopen. Dat heeft Christus gedaan. Maar wat zie je nog meer? Je ziet ook de doop met water. Je ziet een droge doop. De doop met de Heilige Geest. Christus de doper. En Petrus en de apostelen, die dopen ze allemaal ook nog een keer met water. Je ziet die twee dopen. En geen daarvan is voor ons. Want wij worden door de Heilige Geest gedoopt. En niet met de Heilige Geest. Dus wij hebben een andere dopen. Ik ben door de dominee gedoopt toen de tijd als kind. En het had niet veel gescheeld, of was ik ook nog als volwassene gedoopt. Dus dan zou ik 3 keer gedoopt zijn. Ik ben nu 2 keer gedoopt. 1 keer met water en 1 keer door de Heilige Geest. Ja? Maar zuster Paula, die waarschijnlijk ook nu kijkt, die is geloof ik ook wel 6 of 7 keer gedoopt. Dus ja, dan was het weer onder die formule en dan was het weer die en dan moest elke keer opnieuw gedaan worden. Denk je, nou ja, goed. Je weet maar nooit, hè. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit voor die zekerheid. Nee, Pinkster is een vervulling van profetie. En je ziet hier dus 2 dopen. Maar, kijk, je ziet hier dus 2 dopen. Dat is het eigenlijk, hè. Maar wat zegt Efeze 4 vers 5? Het contrast. Wat is het contrast? Je ziet hier 2 dopen. Doop met de Heilige Geest, doop met water. De 1 doop, Efeze 4 vers 5. Wat is de eenheid des geestes? 1 Heer, 1 geloof, 1 doop. Welke doop? Dan weten we het. Dan zie je weer het contrast, hè. 2 dopen. Paulus zegt, nee, er is 1 doop. En dat is geen van deze 2. Doop door de Heilige Geest. Nou ja, Pinkster gaan afsluiten. Je ziet hier, het zijn vervullingen van profetie ook allemaal. Want Peter citeert hier uit Joël in vers 16. Later citeert hij uit de Psalmen in vers 25 over de opstanding. En in vers 31 citeert hij weer uit Psalm 16. Ook even een ander hoor. Psalm 110. Oh ja, dat is vers 34. Citeert hij Psalm 110. En ook een keer 2 Samuel, dat hij als koning, dat is in vers 30. Dat is een citaat weer uit 2 Samuel. Je ziet het hele Oude Testament, haalt hij erbij. Maar nu komt het. Wij hebben gelezen, Colossenzen 1, het contrast. Wat hebben we gelezen in het eerste gedeelte? De verborgenheid die verborgen geweest is van alle eeuw en van alle geslachten. Het lichaam van Christus. Dus ja, als het verborgen is van alle eeuw en van alle geslachten. Petrus haalt hier allemaal vervullingen aan over Christus. Die allemaal in het Oude Testament geprofeteerd zijn. Hij zegt, dit is het. Jullie zien het hier. En hij haalt tekst aan. Terwijl het ervoor in Lucas, lees je een paar keer. Nou, ze snapten er echt helemaal niks van. Over de opstanding was voor hun verborgen. En hier spreekt hij vrij uit. Het contrast is dat het was niet bekend. En waarom was het niet bekend? Het was niet bekend omdat anders hadden de overheden en de machten, en dan bedoel ik niet Pilatus mee, niet Herodes mee, maar de oosten van deze wereld, hadden ze Christus niet gekruisigd. Daarom is het niet bekend in Handelingen 2 wat wij nu weten. Met die reden. Dus ja, is Pinksteren dan een feest van de geest? Ik denk meer dat het feest van de tegenstander van het lichaam van Christus is. Ja, dat klinkt misschien onaardig. Ik heb het niet over die mensen. Maar we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar dat denk ik wel. Het is een feest van de tegenstander. Want die heeft hun zinnen. Kijk, 2 Timotheüs 7, vers 26. Gaan we naar Paulus. Kijk, Paulus geeft ons verstand en die geeft de oplossing. 2 Timotheüs 7, vers 26. Vers 24, we hadden het net over discussiëren en twisten. In de pauze. En dan zie je staan. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen, de tegenstanders. Met zachtmoedigheid onderwijzende. 2 Timotheus 2 vers 25. Bladzijde 13-15 in mijn Bijbel. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Dat wil zeggen, degene die tegenstaan wie ze in feite zijn. Als ik wil leven onder de evangelie, en met Pinkster ook, dan leef ik niet, dan verkondig ik niet iets waarin ik, die ik ben. Want ik ben een lid van het lichaam van Christus, niet van een kleine kudde. Dus dan sta ik mezelf tegen. Dus degene die in opstand komen tegen deze boodschap, die staan eigenlijk zichzelf tegen. Dat staat hier ook. Ik verander de Bijbel niet, maar de kanttekeningen zeggen dat ook. Die van een tegenstrijdig gevoelig zijn. In King James staat ook oppose themselves, die zichzelf tegenstaan. Dat doe jij als jij deze boodschap verlaat en met een ander evangelie gaat leren. Dan verloochen je eigenlijk jezelf. Dat is het eigenlijk. Dat ben ik niet. Nou, of God hun enige tijd bekering gaf tot erkentenis van de waarheid. Tot erkentenis van de waarheid. Dat is wat God wil. Mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Deze waarheid. En wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels onder welke zij gevangen waren tot zijn welzijn. Dus iemand die afwijkt is, daarom zei ik het feest van de geest. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt hoor. Maar ik denk het niet. Dat de mensen zijn in onwetendheid en ze zijn gevangen in de strik van de duivel. En het is aan ons om de mensen tot kennis van de waarheid te brengen. En dat doen we nog meer om bij elkaar te komen. Ook horen, ja, ik weet ook, we ook meer met evangelisatie te doen. Maar ook in je contact met mensen, dat je het woord kent, het woord rijkelijk in je woont, om hun het in liefde te leren, zodat ze uit die strik komen. En je komt uit de strik als je tot erkentenis van de waarheid gaat komen, die Paulus verkondigt. Dus wat moeten we doen? Naar gelaten. Daar blijven we ook en dan sluit ik wel af. Gelaten 2 vers 5. Dat is. Paulus ziet hier, hij moest strijden voor waar hij stond. En hij zegt in vers 5, voor de welke wij, die valse broeders in vers 4, die kwamen verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Laat je geen juk opleggen. Ik ben vrij. En die vrijheid is zo kostbaar. Hij zegt te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Opdat zij, die valse broeders, ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Ook Paulus zegt ons, hè? Dat doet hij ook zichzelf mee. En Paulus heeft in die dienstbaarheid gezeten in het verleden. Hij zegt dat is drek. En ik wil me niet nog een keer die dienstbaarheid op laten leggen. Absoluut niet. Ik ben vrij. Laat je dat ook niet opleggen. Dus hij zegt in vers 5 voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping. Waarom? Opdat de waarheid van het evangelie van Gods genade bij u zou blijven. Daarom is Paulus altijd alles verdragen. Tot, dan kan hij ook zeggen aan het eind, ik heb het geloof behouden. Ik heb de goede strijd gestreden. Met andere woorden, al zou deze zaal zou er nog maar één in zitten. Nou, dan maar voor één persoon. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En waar ik ook in geloof. Al wil er maar één luisteren, nou dan maar één. En niemand, nou dan maar niemand. Maar ik wil wel de waarheid dat die bij mij verblijft. Bij ons verblijft. Dat is de strijd die Paulus had. En hij heeft hem gestreden. En hij heeft daardoor dit opgeschreven. En wij kunnen daardoor genieten van die vrijheid. Omdat hij dat in zijn brief heeft opgeschreven. Dus met andere woorden, blijf bij Paulus. En houd deze waarheid vast. En dan kom je dus niet in die strik. Wat Paulus net schreef. Over die strikken. En wat is, we hebben het over Pinksteren. Dat is toch een feest. Wat is nou de strik van de duivel? Nou gaan we in de Gelaten 4. Vers 8. Maar toen, als gij God niet kende, waren ze ongelovig. Diende gij degene die van nature geen goden zijn. Diende zij afgoden. Nu zijn ze gelovig geworden, de gelaten. En nu, als gij God kent, door Paulus, met zijn evangelie, de vrijheid. Maar ze zijn naar de wet overgegaan. Hoe keert gij wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen? Evangelie van genade is niet zwak. Dat is krachtig. Het is niet arm, het is rijk. Ja? En dan zegt hij, hoe kun je daar nu naar terugkeren, naar die zwakke en arme eerste beginsel? Dat noemt hij de wet nu. Waarom? Welke gij wederom van voren aan wil dienen. En wat is dat dan? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. In Colossense spreekt het ook over de feesten. Wauw. De strik van de duivel is dat wij dit soort dagen gaan vieren, onder andere. Al heeft het lichaam van Christus zelf niet in de gaten. Maar dat is het gewoon. En blijf bij de waarheid. Let op dat je niet in deze strik komt. Dat je dit soort dagen gaat houden. Want dan, vers 11. Wat zegt Paulus daar? Ik vrees voor u dat ik enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Ja, het is wat. Ja, dan heb je voor niks in u gearbeid. Is alles voor niks geweest. Weg zekerheid, weg bekrachtiging, weg blijdschap, weg vrijheid, toch? Paulus zegt, ik wil een medewerker zijn van uw blijdschap. En de blijdschap is in dat evangelie. Dus ja, op ons rust de taak. Ik zeg al, mensen kunnen heel blij zijn, ik was ook blij. Maar nu heb ik de blijdschap die echt is door de gezonde leer. En de bekrachtiging en de eeuwige zekerheid. En dat is iets kostbaars. En de vrijheid. Ik ben vrij, maar ik weet ook elke dag, ik ervaar ook dat ik vrij ben. En soms kom je in een situatie dat je bent al vrij, maar dan weet je het zelf niet meer. Omdat dingen worden jou opgelegd en dan zit je weer in die dienstbaarheid. En Paulus leert juist, ga de mensen vertellen wat je hebt gekregen in Christus Jezus. Zullen we daarvoor danken? Ja, vader, wil u danken voor deze heerlijke woorden, vader. Niet die van mij, maar uit uw woord. En dat maakt ons blij en krachtig en sterk. En geeft ons perspectief, vader. En we weten ook, er is geen onzekerheid, want we weten, dit is de waarheid. En we danken u ervoor dat we die vrijheid hebben, vader. Dat we vrij zijn en dat we ook die vrijheid ervaren. Als we maar bij die waarheid blijven, vader. En dat kost ook strijd, zeker. Maar het is een kostbare strijd, maar het is ook de goede strijd. En daarom wil ik ook danken voor die versterking en de blijdschap die dit woord geeft. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.